Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 116, het eerste en het negende vers. Psalm 116, het eerste en het negende vers. We lezen vanmiddag het woord des Heren uit het Evangelie naar Johannes, het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 26. Johannes 4, vers 1 tot en met 26. Na de schriftlezing zingen we Psalm 92, het derde vers. En na het zingen van dit vers doen wij belijdenis van ons geloof.
Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea, en hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sychar, nabij het stuk land, het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En al daar was de fontein Jacobs. Jezus dan, vermoeid zijnde van de reizen, zat al zo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde ure. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar: geef mij te drinken. Want zijn de discipelen waren heen gegaan in de stad, opdat zij zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem: hoe begeert gij die een Jood zijt, van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar: indien gij de gave Gods kendet En wie hij is, die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zult gij van hem hebben begeerd, en hij zoude u levend water gegeven hebben. De vrouw zeide tot hem, Heere, gij hebt niet om mede te putten en de put is diep. Van waar heb gij dan het levend water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft? En hij zelf heeft daaruit gedronken en zijn kinderen en zijn vee. Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem gegeven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot het eeuwige leven. De vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten en ik hier niet moet komen om te putten. Jezus zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zeide tot haar, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. De vrouw zeide tot hem, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden. En gij lieden zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar, vrouw, geloof mij. De ure komt wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Gij lieden aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu. Wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader zoekt ook de zulken die hem al zo aanbidden. God is een geest en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. De vrouw zeide tot hem, ik weet dat de Messias komt die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. En Jezus zeide tot haar, ik ben het die met u spreekt. Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, we slaan ook in dit uur onze Heidelbergse catechismus weer op. We zijn begonnen met bij zondag 45, de eerste zondag die in ons leerboek spreekt over het gebed. We komen vanavond bij vraag en antwoord 117. Een antwoord dat uit drie delen bestaat. Ik lees u behalve de vraag vanmiddag het eerste deel van het antwoord. Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. We gaan eerst samen de Heere om zijn zegen vragen over de prediking van het evangelie. Heere, we willen ons buigen voor uw heilig aangezicht, om van u te vragen dat gij ons uw zegen wilt geven in deze kerkdienst, in alles wat wij doen, maar bijzonder ook als wij uw woord gaan overdenken. En dat is toch een van de hoofdzaken van de eredienst altijd weer. Gij hebt wat te zeggen, gij vraagt onze aandacht, gij spreekt uw goddelijk getuigenis. En zo geeft u ons onderwijs, zo roept u ons, zo spreekt u ons van dingen, Heere, die niet maar van bijkomstige betekenis zijn, maar dingen die van de eerste orde zijn, die de grootste betekenis in ons leven ook dienen te hebben. We bidden u, Heere, dat u ons aandacht wilt geven voor wat u tot ons spreekt. We bidden u dat de prediking van het evangelie dan ook waarlijk niets anders mag zijn dan de vertolking van uw woorden. Bewaar ons ervoor, Heere, dat wij door de prediking afgeleid zouden worden van uw woord, maar geef dat de prediking van uw woord ook niet anders zijn zal dan het doorgeven van het al zo zegt de Heere. Anders is het ook niet verantwoord. En uw knechten moeten ervoor bewaard worden, Heere, dat ze hun eigen mening zouden opdringen aan de gemeente en dat ze met hun eigen woorden over uw woord heen zouden lopen. Bewaart u de predikers van het evangelie voor dat kwaad, maar geef dat wij waarlijk ook in de prediking van uw woord niets anders mogen doen dan zeggen wat gij zegt. En laat zo dat woord ook ingang mogen vinden in de harten van hen die horen. Laat het een plaats mogen ontvangen in onze gedachten, in onze overleggingen, in onze harten. En geef dat dat woord van u dan ook in het midden der gemeente vrucht mag dragen, Heere. Want dat is toch de zaak waar het om gaat. Wat u doet, dat moet toch ook in ons leven gestalte krijgen. Het moet toch gaan blijken ook dat wij geen vergeetachtige hoorders zijn, maar dat we door genade gemaakt worden tot daders van het woord. En bijzonder als het dan ook in dit uur weer mag gaan over het gebed en het gebedswerk, het gebedsleven, de gebedsernst, het gebedsadres vooral ook. Dat zijn toch dingen die niet buiten ons leven behoren te staan. En als ze nog buiten ons leven staan, heren, maakt u dat dan anders als de dingen waar het om gaat bij het gebed alleen maar vorm zijn in ons leven? Wilt u ons dan doen zien dat het daarbij niet kan blijven, dat het daarmee niet volstaan kan? U zoekt naar waarheid in het binnenste, met name ook als het om ons bidden gaat. Geef, o God, dat wij al luisterend naar het evangelie en daartoe ook bekwaamd en geleid door de Heilige Geest, waarachtig zullen leren bidden zoals het behoort en zoals het u ook behaagt. Heren, we bidden van u dat gij gedenken wilt aan hen die niet naar de kerk kunnen komen. We dragen ze aan u op, alle die door ziekte of door andere omstandigheden niet in de gelegenheid zijn met de gemeente op te gaan naar uw huis. Wat worden we er soms bij bepaald, heren, bij het ouder worden en in dagen van ziekte, dat we maar hele kleine, nietige mensen zijn, hulpbehoevend in elk opzicht. En dat het waar is dat we zonder u ook echt niets kunnen. En wat we dan inderdaad moeten ondervinden in de zwakheden en in de moeite van het lichaam en in de zorgen van het aardse leven, als er allerlei vragen kunnen komen waar we geen antwoord op hebben en problemen waar we de oplossing zomaar niet van bij de hand hebben. Als er dingen komen die schier onoplosbaar zijn en als er dingen zijn die we niet meer, waar we geen raad meer op weten en die wij niet meer kunnen hanteren, dan wordt het inderdaad werkelijkheid dat wij nietige mensen zijn. Maar wat dan in die dingen geldt, heren, dat geldt zeker ook op geestelijk gebied. En zo leren we er weer een les uit, ook ten aanzien van de zaligheid van onze ziel, ook ten aanzien van het leven in de gemeenschap met u, ook ten aanzien van het wandelen in uw wegen, zijn we zo afhankelijk van u en van de invloeden van uw Heilige Geest. Mogen wij uit uw volheid ontvangen, Heren, wat we voor ons leven hier en voor ons leven straks nodig hebben. Wees gij met alles wat op uw zegen wacht in uw ganse rijk. Breid uw koninkrijk uit. Verheerlijk uw naam over de ganse aarde, Heren. Sterk gij uw dienstknechten die gij geroepen hebt, door ze ook bekwaam te maken om het woord uit te dragen, zodat het ook waarlijk ten zegen kan zijn. Een instrument in uw goddelijke handen tot heil van zondaren. Heren, wij bidden u voor alles wat er in deze wereld gebeurt, om het lijden van zovelen te verlichten. Want inderdaad, de gevolgen van de zonde zijn zichtbaar en tastbaar. En we kunnen ons nergens bevinden of we hoeven maar om ons heen te kijken en we zien dat de zonde een geweldige zee van ellende met zich meegebracht heeft. En dat er rampen zijn, dat er verdriet is. Heren, we vragen u voor deze wereld die zoveel leed draagt en voor hen die daar hun deel van meekregen, die vervolgd worden, die ontheemd zijn en die misschien wel ontzettende dingen in hun leven hebben meegemaakt door het geweld van de oorlog of door misdaad, die om zich heen gegrepen heeft en die in de kring van hun familie wonden heeft geslagen en plaatsen heeft leeggemaakt. Gebeuren er soms ontzettende dingen, heren, als mensen zich niet ontzien om zich te vergrijpen aan het leven van anderen en soms een heel aantal anderen tegelijkertijd het leven ontnemen. Wat een leed blijft daarachter. En hoe moeten we dan verder? Heere, zoudt u in alle waanzin en in alle zinloosheid van het bestaan hier op aarde, dat door de gevolgen van de zonde aangetast is, toch iets willen laten zien van de ware zin van het leven. En die ligt daarin dat we u kennen. Dit is het eeuwige leven, heeft de Heere Jezus gezegd, dat ze God kennen en Jezus Christus die door God gezonden is. Heerlijk, onverdiend. We belijden het u, Heere, dat we het allemaal verzondigd hebben. En laat de belijdenis beleving zijn. Dat we niet volstaan met het spreken van een aantal rechtzinnige woorden zo nu en dan, omdat dat ook zo hoort. En omdat we ergens weten dat u dat ook van ons verwacht. Maar laat het waarlijk beleving zijn als wij tot u zeggen: Heere, we hebben gezondigd en we hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. Opdat we ons waarlijk verootmoedigen. En opdat zo ook echt het bloed van Christus voor ons mag nodig zijn. Dat we dat zoeken, dat we niet rusten voordat we dat kennen, voordat we weten dat onze zonden afgewassen zijn in het dierbaar bloed van het Lam. Hoor ons dan, Heere, alleen om Jezus wil. Amen. We zingen uit 145, het derde en het zesde vers. Nadat onze catechismus gesproken heeft over de noodzaak van het bidden, dat was immers de inhoud van vraag en antwoord 116, komt nu aan de orde wat bidden eigenlijk is. De vereisten voor het bidden, voor het ware bidden wel te verstaan. Want dat is duidelijk uit het woord van God, dat niet alles wat wij bidden noemen ook echt het woord, de naam van een gebed waard is. Er is immers een bidden dat misschien in onze waarneming en in onze beoordeling wel bidden genoemd mag worden, maar waar de Heere toch van zegt dat het in zijn opinie geen bidden is. Niet waar? De Bijbel spreekt over een naderen tot de Heere met de lippen, terwijl het hart zich verre van hem houdt. Dat heeft voor God geen waarde. De Bijbel spreekt over een kwalijk bidden. We vinden dat bij Jacobus in zijn brief. Gij bidt en gij ontvangt niet omdat gij kwalijk bidt. Dat is dus kennelijk ook mogelijk. Het gaat dus niet zomaar om wat wij bidden noemen, maar het gaat om het bidden. Zo zegt antwoord vraag 117, het gaat om het bidden dat Gode aangenaam is. Waarvan God zegt, want zie hij bidt. Een gebed dat Gode aangenaam is en dat ook door hem verhoord zal worden. Kijk, als zulk bidden nodig is, omdat wij langs een andere weg geen genade van de Heere kunnen ontvangen, en omdat we langs een andere weg dan de weg van het gebed ook geen deel kunnen krijgen aan de Heilige Geest, dat zei 116 immers, dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen geven wil aan hen die hem daarom bidden. Als bidden dan zo nodig en zo belangrijk is, dan komt het er natuurlijk wel precies op aan dat wij weten wat bidden is. En dat wij weten hoe wij moeten leren bidden. En daarom is het heel juist van onze catechismus dat na de vraag over de noodzaak van het bidden uitvoerig stilgestaan wordt bij de vraag wat behoort tot zo'n gebed dat Gode aangenaam is en dat ook door hem verhoord zal worden. En dan worden er in het antwoord drie dingen genoemd. Drie vereisten voor het ware bidden. En als we dat antwoord doorlezen en nog eens herlezen, dan kunnen we het samenvatten, denk ik, met drie woorden. Het ware bidden zal gekenmerkt moeten worden door Gods kennis, door zelfkennis en door Christus kennis. Ik weet wel, als ik het zo zeg, is het een beetje geforceerd. Maar niettemin, de drie dingen die in dit antwoord genoemd worden tenderen toch zeker in de richting van enerzijds godskennis, anderzijds zelfkennis en in de derde plaats Christuskennis. Drie geweldig belangrijke dingen. En we zullen ze niet alle drie in één preek aan de orde stellen, want dan zouden we door de bomen het bos niet meer zien. Het is beter om daar uitvoeriger de tijd voor te nemen en ze alle drie afzonderlijk te behandelen. En zodoende beperk ik me vandaag tot het eerste deel. Echt bidden hangt ten nauwste samen met een rechte kennis van God. Dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord heeft geopenbaard, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. Misschien zegt iemand of denkt iemand dat het wel een beetje overbodig is om bij deze zaken afzonderlijk stil te staan en er een hele preek aan te wijden en dat zeker toch ook geldt van dat eerste stuk. Ja, het is toch vanzelfsprekend. Als we bidden, bidden we tot God. Tot wie anders? Moet dat nog eens uitdrukkelijk gezegd worden en moet daar nog eens een keer een hele uur lang over gepreekt worden? Dat is voor ons vanzelfsprekend. Jawel, Gelukkig is het dat in zekere zin ook wel. En gelukkig zijn wij in zekere zin ontgroeid aan dat kwaad dat in de geschiedenis van Israël zo'n geweldige rol gespeeld heeft. Het kwaad van de afgodendienst. Want u weet wel, kennelijk onder Israël was het maar niet vanzelfsprekend dat ze tot de enige ware God baden. Er waren perioden in de geschiedenis van Israël dat zij God helemaal vergaten. En dat ze hun aandacht richten op andere goden en hun gebeden adresseerden aan Baal, aan Astarte en aan, noem maar op, al de goden van de volkeren rondom. Aan die goden schreven ze alles toe, de vruchtbaarheid van de akkers en de vruchtbaarheid van het vee en de vruchtbaarheid van de mens. En alles kwam zo, hadden zij uitgerekend, van de goden. En zij baden tot de goden en hoe intens ze dat soms beleefden, kunt u gevoeglijk aflezen uit bijvoorbeeld het eerste boek van de Koningen, hoofdstuk 18, als ons in dat hoofdstuk verteld wordt hoe Elia het volk vergaderd heeft op de berg Karmel en hoe daar ook de Baalspriesters zijn. En u weet wel, de afspraak is gemaakt dat ze een dier zouden slachten en dat ze dat op het altaar zouden leggen, maar ze zouden er geen vuur bij aanleggen. En dan zouden ze tot hun goden bidden. Elia tot Yahweh en de Baalspriesters tot Baal. En de God die door vuur zou antwoorden, die zou God zijn. Wel nu, de Baalspriesters krijgen de eerste gelegenheid. En ze bidden, en ze bidden, en ze bidden. Maar geen antwoord. En dan nemen ze messen en priemen en ze snijden en steken zichzelf, zodat het bloed uit hun armen, uit hun lichaam drupt of gutst. Om zo Baal maar te bewegen aan hen te denken en hen te antwoorden. Zo intens beleven ze hun gebed. En zo intens worstelen ze. Ja, dat woord mag wel gebruikt worden. Worstelen ze in het gebed tot hun goden om een antwoord. Nou, gelukkig zijn wij van dat primitieve heidendom verlost. Gelukkig lopen wij niet meer het gevaar om zo andere goden te dienen. Alleen, laat nu niemand denken, omdat we een stap verder zijn in de culturele ontwikkeling en een klein beetje meer beschaafd zijn geworden en boven dat primitieve stadium wat uitgegroeid zijn, laat nu niemand denken dat hij in zijn hart geen afgodendienaar meer is. Want je kunt het zo doen, zoals die Baalspriesters deden en zoals Israël het meer dan één keer heeft overgenomen van de heidenen. Maar je kunt ook een afgodendienaar zijn en afgoderij plegen door van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft een voorstelling te maken die toch meer berust op onze eigen fantasie dan op wat de Heer in zijn woord van zichzelf heeft gezegd. Anders gezegd, wij kunnen ons een godsvoorstelling maken die nogal wat verwijderd is van de Bijbel. En we kunnen in onze gedachten dan menen tot God te bidden, terwijl wij van die God een voorstelling gemaakt hebben die ver verwijderd is van wat hij van zichzelf zegt. En vandaar dat het heel juist is dat onze catechismus, die uiteraard in de na-oudtestamentische tijd geschreven is, dat onze catechismus er de vinger bij legt en als eerste vereiste voor het waarachtige bidden toch nog eens dat schijnbaar overbodige element voor onze aandacht plaatst. Dat bidden alleen bidden is als het gegrond is op en gefundeerd is in waarachtige godskennis. Want voor het waarachtige bidden hebben we inderdaad kennis van God nodig. En waar halen we die kennis van God vandaan? Niet uit wat we zelf denken, niet uit wat wij concluderen en niet uit wat wij met elkaar vinden. Maar de waarachtige godskennis halen we alleen uit Gods eigen woord. De God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Nou gemeente, om echt te kunnen bidden, zullen we dus thuis moeten zijn in het woord van God en zullen we met name uit het woord van God dat hebben moeten verstaan, althans in beginsel, wat de Heere van zichzelf bekend maakt. Waar in het woord van God vinden we deze waarheid, zoals die in het eerste stuk van antwoord 117 beleden wordt, terug? Nou, niet alleen in het gedeelte wat we gelezen hebben, ook op andere plaatsen vinden we deze waarheid in de schrift terug. Het is dan ook duidelijk dat onze catechismus hier, zowel als ergens anders en overal anders in de 52 zondagen, de schrift alleen maar bedoelt na te spreken. En laten we dat nog maar eens mogen onderstrepen, want als wij de catechismus bespreken en bepreken, dan zijn wij daar niet met wat anders bezig dan wanneer we een vrije stof, een tekst uit de Bijbel kiezen. Ook de prediking van de catechismus is prediking van het woord van God, want ons leerboek is gegrond in het woord en spreekt niet anders na dan wat het woord gezegd heeft. En het duidelijkste bewijs vindt u als u gewoon al eventjes in de catechismus kijkt. U ziet dat aan het eind van elke vraag, aan het eind van elke zondag, er met klein gedrukte letters een hele serie teksten genoemd worden, waar de opstellers van ons leerboek die waarheid die ze onder woorden brengen menen terug te kunnen vinden. En terecht. Wel nu, als wij lezen in antwoord 117 dat echt bidden pas dan bidden is als het gericht is tot de enige ware God die zich in zijn woord heeft geopenbaard, dan mogen we vragen, en hoe weet Olevianus en hoe weet Ursinus dat? Dat waren de opstellers van de catechismus. Waar halen ze dat vandaan? Waarom kunnen ze dat zo zeggen? En dan zeggen we, nou, dat weten ze uit het woord van God, uit verschillende plaatsen van het woord van God. Maar het heeft geen nut en het is ook niet nodig om al die plaatsen vanavond te releveren. Eén gedeelte, één sprekend, één eruit springend gedeelte van het woord van God is genoegzaam om te illustreren wat hier staat. En dan denk ik aan het gedeelte wat we vanavond hebben gelezen uit het Johannesevangelie, het vierde hoofdstuk, de zeer bekende geschiedenis van Jezus en de Samaritaanse. Waarbij het natuurlijk niet de bedoeling kan zijn, als ik daarna ga verwijzen, om met u de hele geschiedenis te lezen. Dat is ook niet nodig, want die kent u in grote lijnen wel. U weet, daar is die onverwachte ontmoeting door God zelf gearrangeerd. Hij moest door Samaria gaan. God wilde de ontmoeting tussen zijn zoon en deze zondares uit de Samaritanen. En dan ontspint zich dat gesprek naar aanleiding van de vraag van het verzoek van de Heere Jezus om een slok water. En dan begint het gesprek te gaan over geestelijke dingen, over levend water. En terwijl de Heere Jezus daarover spreekt, wordt er in het hart van die vrouw, die lang niet alles begrijpt nog, maar toch het verlangen, de begeerte gewekt naar dat levende water. En ze vraagt Jezus daar ook om. En de Heere Jezus is zeker gewillig om haar dat te geven, maar niet zonder meer. Laat ze dat niet denken. En laat niemand denken dat als we maar vragen, Heere, geef ons dat water, dat de Heere dan gelijk gereed staat om het ons te geven. Nee, dan komt er ook nog wat anders aan de orde. Wat? Ga heen, roep uw man en kom hier. Maar ze heeft geen man. Nee, ze heeft geen man. Ze heeft er 5 gehad. En de man waar ze nou mee hokt, is haar man niet. Dat heeft ze naar waarheid gezegd. U voelt wel, de Heere Jezus legt haar zondige leven bloot. Want zo gaat het ook niet.
zo blijven en dan toch levend water vragen en levend water ontvangen van hem en dan toch met die man zo blijven leven en dat zondige leven voortzetten? Nee. Ga heen, roep uw man en kom hier. Ze moet worden wat ze in Gods ogen haar leven lang al is. Zondares. En dat zal ze ook moeten leren beleiden. En ze zal ook de weg der bekering dienen te gaan. En als Jezus dat zo zegt, dan heeft hij twee dingen bereikt bij deze vrouw. Punt 1. Ze ziet in hem nu meer dan een gewoon mens. Want hij kent haar. En hij ontmoet haar voor de eerste keer. En hij weet alles van eraf. Hij is geen gewoon mens. Heren, ik zie dat ge een profeet zijt. Dat is het eerste wat Jezus bereikt heeft. Haar ogen gaan open, zijn nog niet helemaal open, maar gaan open voor hem. Hij is een profeet. En haar ogen gaan ook open voor wie zij zelf is. Dat blijkt later wel uit wat ze zegt tegen die mensen in de stad. Kom, ziet een mens die me gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Alles wat ik gedaan heb. Ze gaat ook beseffen wat ze in haar geweten natuurlijk altijd al wel geweten heeft. Maar waar haar hart nog nooit onder verbroken is geweest, dat ze gezondigd heeft tegen de Alleroogst. En vanuit deze dubbele overtuiging die Jezus haar gegeven heeft, hij is een profeet, zij is een zondares, gaat ze de vraag stellen: Heren, waar moet ik nu aanbidden? Onze vaders hebben op deze berg aangebeden en gij die zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Met andere woorden, wie heeft er gelijk? Wij, onze vaders, of u, Joden? Samaritanen of Joden? Is het de Gerizim waar we naartoe moeten? Of is het de tempel in Jeruzalem waar we naartoe moeten? En dat is niet wat sommige uitleggers er wel van gemaakt hebben, een handige manoeuvre om aan dat pijnlijke onderwerp te ontkomen. Want dat was pijnlijk genoeg, daar niet van, wat de Heere Jezus aan de orde stelde. Haar zondige leven. En nu zijn er sommigen die zeggen, ja, daar wil ze liever niet meer over praten. En dat zou best begrijpelijk zijn. En nu neemt ze ineens een sprong en begint ze over een godsdienstig twistpunt te praten. Nou, ik zeg niet dat dat nooit gebeurt. En elke ouderling die zijn werk serieus doet, die weet dat dat gebeurt op huisbezoek. Dat als de dingen aan de orde komen zoals ze aan de orde moeten komen, er toch altijd weer mensen zijn die proberen om eraan te ontkomen. En die hebben iets wat hen in de kerk opvalt en waar ze eens over willen praten. Of die hebben iets waar ze in de theologie, in de Bijbel tegen opgelopen zijn. En dat kan variëren van vragen over de uitverkiezing tot vragen over waar haalde K in zijn vrouw vandaan. Zo onnozel kan het ook nog. Maar allerlei van die opmerkingen die net proberen het gesprek over het persoonlijke en over onze verhouding tegenover de Here en over onze schuld en over de vraag waar die schuld gebleven is, te ontgaan. Dat gebeurt vaak genoeg. Ik geloof alleen dat het bij deze vrouw niet aan de orde was. Bij haar is de vraag uitermate serieus bedoeld. Want ze heeft iets gezien van haar zondares zijn. En zal ze daarvan afkomen, dan zal deze profeet haar misschien het antwoord kunnen geven op de vraag waar ze naartoe moet. Waar ze God kan vinden. Waar ze van haar ellende verlost kan worden. Waar moet ze dan heen? Naar de berg Gerizim, waar het heiligdom van de Samaritanen stond. Of naar de tempel in Jeruzalem, zoals de Joden uiteraard zeggen. Kijk eens, wat de Heer Jezus doet. Hij zegt niet, vrouw, we hadden het over wat anders. Ik had het over uw zonde en ik had het over dat leven waar u mee breken moet. En nou komt u met een ander onderwerp, maar daar zullen we het later wel eens over hebben. Nee, nee, dat zegt de Heer Jezus niet. Dat zou hij gezegd hebben, hij die het had. Maar nu hij weet dat deze vraag ernstig bedoeld is, nu volgt hij haar op de weg die zij in wil slaan, als ze een antwoord zoekt op de vraag waar ze aan bidden moet. Hij gaat met haar mee en dan maakt hij haar duidelijk dat dat waar eigenlijk zo belangrijk ook weer niet is. Tenminste niet meer, want er gaat een nieuwe bedeling aanbreken. Hij doet niets af van het feit dat dat waar ze moeten aanbidden lange tijd wel belangrijk geweest is, maar dat is niet meer het belangrijkste nu er een nieuwe tijd aanbreekt. De uren komt en is nu al gekomen dat het niet meer gaat om die berg daar ergens midden in het land Palestina of die berg Sion in Jeruzalem en de tempel daarop gebouwd. Maar het gaat nu veel meer over het hoe van het aanbidden. De tijd is aangebroken, zegt de Heere Jezus, dat elke plaats goed is. En dat elk tijdstip ook goed is. Op voorwaarde dat het hart goed is. Dat zegt hij eigenlijk. Elke plaats is goed. Gerizim is best. De tempel in Jeruzalem is best. Ergens in een kelder is heel best. Ergens op de hei is best. En het tijdstip, 3 uur, 3 uur, het geeft ook niet, als het hart maar goed is. Want het gaat om het aanbidden in geest en waarheid. En neemt u nu nog even dat eerste stukje van antwoord 117 ernaast. Dan ziet u dat beide elementen die uit dat antwoord gedistilleerd kunnen worden, hier terug te vinden zijn. Anders gezegd, dat wat hier staat, Johannes 4, in onze catechismus terugkomt. Of het ook schriftuurlijk is wat onze vaderen daar geschreven hebben. Die twee elementen die de Heer Jezus hier gaat benadrukken en die zo van groot belang zijn voor het ware bidden, die staan hier. Waar bidden, dat is bidden tot de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Dat staat hier ook. En waarachtig bidden is die God van harte aanroepen. Dat staat hier ook. Want om zo te bidden zoals de Vader dat wil, de Vader zoekt zulke aanbidders, om zo te bidden dat het God aangenaam is en dat God er naar horen wil, dat God het ook verhoren wil, zal een mens twee dingen moeten kennen. Zal hij Gods zelfopenbaring moeten kennen en zal hij een vernieuwd en waarachtig hart moeten bezitten. Laten we het nagaan aan de hand van wat de Heere Jezus hier zelf zegt en wat kennelijk onze opstellers van de catechismus toe geleid heeft om het zo te zeggen zoals ze het zeiden in het begin van antwoord 117. Wat was het probleem van de Samaritanen? Waarom zeiden de vaders van deze Samaritaanse vrouw dat ze op deze berg, daar in de buurt van Sichar, moesten aanbidden? De berg Gerizim. Waarom zeiden ze dat? Wel, dat meenden zij te gronden in het woord van God. Alleen hun probleem was dat zij een heel dun woord van God hadden, bestaande uit niet meer dan 5 boeken. Alleen de 5 eerste boeken van het Oude Testament, de boeken van Mozes, de Pentateuch. En daar wordt inderdaad over de Gerizim gesproken. Daar wordt gezegd, als Israël het land Kanaan heeft betreden, dan moeten ze zich verzamelen op de berg Gerizim. En daar moet de wet gelezen worden. Zo staat het in het boek Deuteronomium. En daar leiden die Samaritanen uit af dat op die berg Gerizim het bijzondere heiligdom moest worden gebouwd. En als ze dan ook gingen om God te aanbidden, dat ze naar dat heiligdom op die Gerizim moesten gaan. Maar alles wat er na Mozes geschreven was in het Oude Testament, dat lieten zij ongelezen. Althans, dat beschouwden zij als van tweede of derde rangs lectuur te zijn en dat was in ieder geval niet het woord van God waar ze zich aan moesten houden. Dus ook niet al die dingen die de Heere gesproken had over Sion. God zelf heeft deze berg begeerd ter woning om al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. Samaritanen zeiden van, dat is voor ons niet geldend, dat heeft voor ons geen gezag. Voor de Joden, zoals u weet wel, want die namen die openbaring Gods er ook bij. Nou, het probleem van de Samaritanen lag dus daarin dat zij het woord van God teruggebracht hadden tot 5 Bijbelboeken. En vandaar dat zij een probleem hadden met de plaats der aanbidding, maar vandaar ook dat de Heer Jezus, en dat is nog veel ernstiger, moet zeggen tegen die Samaritanen. Hij zegt het niet alleen tegen deze ene vrouw uit Samaria, maar hij zegt het eigenlijk van alle Samaritanen. Gij lieden, meervoud, aanbid wat gij niet weet. Jullie aanbidden wel, dat ontkent de Heer Jezus niet. Maar ze aanbidden wat ze niet weten. Hoe komt dat? Vanwege het feit dat ze de godsopenbaring gesloten lieten en maar een stukje daarvan lazen. Daarom aanbieden ze naar ze denken God. Maar Jezus zegt, gij lieden aanbidt wat ge niet weet. Jullie bidden wel tot God, maar je kent God niet. En waarom kennen jullie God niet? Omdat je niet eens naar zijn openbaring geluisterd hebt. Je hebt zijn openbaring gesloten gelaten. Dat gaat het probleem worden. Als wij wat God van zichzelf geopenbaard heeft, niet lezen, niet op ons in laten werken, niet verstaan, niet geloven. Gemeente, dan raken we in allerlei problemen ten aanzien van wat onze godsdienst dan is. Dan komen we in de knoop ten aanzien van de plaats van de aanbidding. Dan gaan we naar de Gerizim in plaats van naar de berg waar God wonen wil, Sion. En erger nog, dan bidden we tot een God die we niet kennen. En dan is alles ijdel. Terwijl de Heer Jezus dan mag zeggen daartegenover van de Joden, wij aanbidden wat we weten. Hij bedoelt niet dat alle Joden hoofd voor hoofd nu ook ware aanbidders zijn. Dat zou in strijd zijn met wat hij op andere plaatsen gezegd heeft. Want dan is het juist het Joodse volk dat hij aanspreekt als hij zegt, dit volk nadert tot mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. En nee, in het algemeen kun je dat niet van alle Joden zeggen, dat ze ware aanbidders zijn. Maar ze hadden wel de volledige godsopenbaring. In tegenstelling tot de Samaritanen. En zij hadden wel met name die godsopenbaring, zoals de Heer Jezus hier ook speciaal eraan toevoegt, waarin het om de zaligheid gaat. Zie maar in vers 22, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. En daar gaat het toch maar om met name, niet waar? Oh ja, ik doe niets af van andere dingen van het goddelijke wezen. Maar als het gaat om de vraag, en daar zat die vrouw toch mee, daar ging ze toch over denken. Dat was toch de vraag die haar dreef toen ze zei, waar moeten we aanbidden? De vraag op de bodem van haar hart is, hoe kom ik zondares tot de zaligheid? Wel nu, de Heere Jezus wijst haar de weg en dan zegt hij, dan moet je zijn bij de God der zaligheid. En wie is de God der zaligheid? Dat is de God van de Joden, die zich onder het volk van Israël geopenbaard heeft en die met name daar op die plaats waar hij verkoren heeft te wonen zich bekend gemaakt heeft bij het offer en bij het altaar als de God die verzoening doet voor de zonden van zijn volk en die zo zaligheid bewerkt. Wat concluderen we hieruit? Dit, dat het woord van God toch wel uitermate belangrijk is. Het gaat over bidden. Maar laten we het niet over bidden hebben zo direct. Want aan echt bidden gaat wat vooraf. Aan echt bidden, spreken tot God, gaat luisteren vooraf. En met open oren luisteren. Aan echt bidden gaat lezen vooraf. Aan echt bidden gaat overdenken, mediteren vooraf. want wij moeten God eerst kennen. En die kunnen we alleen leren kennen uit zijn woord. En daarom zei ik, gemeente, wat is het woord belangrijk? En kennis van het woord. En door het woord kennis van de God van het woord. En vandaar, als dat dan zo gesteld mag en moet worden, en zo in uw midden gepreekt moet worden, vandaar dat er een aantal vragen als vanzelf naar ons toekomen. Als het woord dan zo belangrijk is, en als luisteren naar het woord en overdenken van het woord aan elk waarachtig bidden voorafgaan, gemeente, hoeveel tijd besteden wij dan aan de bestudering van Gods woord? En hoeveel interesse is er aan onze kant? Hoeveel echte geestelijke interesse is er aan onze kant om te weten wie God is? En hoe Hij is? Mediteert u wel eens over de deugden Gods bijvoorbeeld? Dat gaat over God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. God zoals Hij zichzelf heeft doen kennen. Zoals Hij zichzelf heeft gepresenteerd aan ons. De eeuwige. Mediteert u wel eens over de eeuwigheid. En wat het inhoudt dat God de Almachtige is. En dat Hij de Alomtegenwoordige is. En dat Hij de Rechtvaardige is. En dat Hij de Heilige is. En dat Hij de Waarachtige is. En dat Hij de Barmhartige is. En dat Hij de Genadige is. En nog veel meer dingen. Dingen die God van zichzelf geopenbaard heeft. Die allemaal in dat woord terug te vinden zijn. In de psalmen, in Jesaja, in de brieven. En door het ganse woord heen. Gods eigen openbaring waarin de Heere zegt, zo ben ik. En die dingen die staan er maar niet om voor kennisgeving te worden aangenomen. Oh ja, God is ook de eeuwige. Ja, en God is ook de rechtvaardige. Nee, die dingen staan daarop dat we er met al de kracht over zouden denken. En dat doet ook het waarachtige nieuwe geestelijke leven. Psalm 111 zegt, wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. En vooral als er liefde in onze ziel gekomen is tot God. God heb ik lief, zoals we begonnen. Als er waarachtige liefde tot God in ons hart gekomen is, gemeente, dan begeren wij dat voorwerp van onze liefde ook te kennen. Zoals we dat hier op aarde in onze aardse verhoudingen ook doen, nietwaar? Als je iemand lief hebt, probeer je hem te kennen. En dan probeer je zelfs meer van hem, van haar te weten dan je aan de buitenkant af kan lezen. Je probeert ook door te dringen in het hart van hem of haar die je lief heeft. Of niet? Of hoort dat vandaag niet meer bij echte liefde? Dat we proberen in het hart van het voorwerp van onze liefde te lezen. Wat hij, wat zij denkt, wat hij, wat zij voelt. Nou, dat is in de verhouding tegenover God toch ook zo. En als God dan van zichzelf spreekt en van zijn deugden spreekt en zijn hart, zijn wezen blootlegt in de schriften, wat doet het naar hem verlangende hart? Wat doet de ziel die hem waarachtig lief heeft? Die leest, die onderzoekt, die mediteert om God te mogen kennen. En leg daarnaast nu eens het oppervlakkige leven, het oppervlakkige gebedsleven, ook van zoveel nominale christenen, naamchristenen, die een minimum aan kennis Gods hebben. Wat is hun gebedsleven waard? Als we zo'n schrale kennis van God hebben, wat is het gebedsleven dan? Geen echt, geen levend gebedsleven. Dat kan niet. Dat moet u zichzelf ook niet wijs willen maken. God mag toch wel verwachten dat degenen die tot hem naderen zich ook inspannen om hem te leren kennen. En dan kunnen we niet volstaan met een beetje. Want dan krijg je allerlei scheve dingen. En dan krijg je een heel scheef godsdienstig leven ook. Nou, dat zie je aan alle kanten. Als de waarachtige kennis Gods ontbreekt, dan pikken we hier wat en dan doen we daar een greep en dan zeggen we, ja, God is liefde. En ondertussen denken sommige mensen dat omdat God liefde is en omdat hij gewillig is om genadig te zijn en om zonde te vergeven, dat ze kunnen leven als de duivel. En dat ze de zonde kunnen aan de hand houden en dat ze dit en dat allemaal kunnen doen, want God, ja, vergeeft het toch wel. En zo worden ze dan, wordt er dan ook gebeden. En dan wordt het heel makkelijk zo beredeneerd. Ja, nou ja, je goed, je beleidt je zonde en je vraagt om vergeving. En God heeft beloofd dat hij het doen zal en dan is het wel weer in orde ook. Dat komt uit een totaal gebrek aan waarachtige godskennis voort. Omgekeerd is het ook. Dat er mensen zijn die hier een greep doen en die denken, oh, God is de heilige. En daar een greep doen en God is de rechtvaardige. En dat is alles wat ze zo weten en wat ze dan kunnen combineren. Een eeuwige gloed en een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. En dat de Heere in zijn woord dan ook nog spreekt over zijn gewilligheid om zalig te maken. En over zijn barmhartigheid en over de rommelende ingewanden van zijn barmhartigheid. En over de tranen van de Heere Jezus die weent als hij de stad ziet. Die aspecten van het godsbeeld zoals de Heere dat van zichzelf tekent, die worden totaal vergeten. En men heeft alleen maar het beeld van een harde, ongenaakbare God. Nou, gemeente, dat ene en dat andere en allerlei andere vormen, die berusten op een kortzichtig beeld, op een eenzijdig beeld, op een schraal beeld van God. Dat is nou niks anders dan wat die Baalspriesters op de Karmel deden. Afgoderij. Want we hebben onszelf een godsbeeld gemaakt. En dat doen we omdat het in ons hart zit om al de geboden Gods te overtreden. Ook al leven we dan in een andere tijd en niet meer in die primitieve cultuur als vroeger. Het zaad van de zonde zit er nog. Echt bidden. Dat is er als wij God hebben leren kennen. Zoals dat in zijn woord staat. Om dan God, en dat zie je de psalmisten doen, dat zie je de profeten doen. Overeenkomstig de omstandigheden waarin ze verkeren, grijpen ze God aan in zijn eigen openbaring. En als de nood om hen heen oprijst, ik denk aan de psalmen waarin je dat meer dan één keer terugvindt, als ze omringd zijn door vijanden en als ze eigen zwakheid gaan ontdekken en machteloosheid en ze komen er nooit in eigen kracht uit. Wat wordt het dan een zegen dat ze in het woord van God gelezen hebben over de almacht Gods. Want dan kunnen ze bij die almachtige God nog toevlucht nemen. En als de zonde over hen heen spoelt en als Satan hen wijs maakt dat ze geen deel bij God hebben. En als ze ontdekken dat ze het inderdaad ook gans en al verdorven hebben en daarom de gunst van de Heere onwaardig geworden zijn. Zodat ze, als ze aan zichzelf zouden worden overgelaten, in de wanhoop terecht zouden komen. Wat kan het dan een wonder van genade worden dat God, en dat ze dat ook geweten hebben. Omdat de Heer het zelf gezegd heeft dat God van zichzelf openbaart. Dat hij de genadige is die zegt, ik doe het ook niet om uwentwil, maar om eens grote naams wil. Maar om te kunnen hopen en te kunnen worstelen en te kunnen steunen in het gebed en een grond te hebben in het naderen tot God, moeten wij Gods kennis hebben. En anders zegt God van ons, met al onze godsdiensten, met al onze gebeden, die dan in zijn ogen geen gebeden zijn, gij lieden aanbidt wat ge niet weet. Gij lieden aanbidt wat ge niet weet, want je hebt zo hier en daar een greep gedaan. Net als de Samaritanen die de Bijbel gereduceerd hadden tot een stukje en een onderdeeltje. En de rest lieten ze ongemoeid en ongebruikt. Of het dan ook nodig is, gemeenten, om waarachtige kennis van God te hebben. En iemand die op de school van het gebed gebracht is, stemt dat ook van harte toe. En die weet het. Uit de gebedspraktijk, vanuit de gebedsworstelingen, wat om waarachtig te kunnen bidden en om je ziel voor God te kunnen uitstorten en om hem te kunnen aangrijpen in je gespecificeerde noden. Je moet weten wie hij is. Iemand die waarachtig kent het bidden, het zoeken van God en het omgaan met God, die weet ook wat het is om met Maria, de moeder van de Heere Jezus, stil ter neer te zitten. En overleggen, te overleggen al die dingen van de godsopenbaring in je eigen hart en ziel. Maar er is nog wat nodig is om echt te kunnen bidden, want onze catechismus die had het over dat aanroepen van die God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Maar daar stond bij, en dat staat er ook niet zonder reden, zonder bijbelse grond, God van harte aanroepen. Het ging niet meer over de plaats, zei de Heere Jezus tegen de Samaritaanse Gerizim of Sion. Dat is betrekkelijk onbelangrijk geworden. Het gaat over het hoe. En dat hoe moet gefundeerd zijn in het woord. Anders al een beetje wat je niet weet. Maar dat hoe moet ook bepaald worden door wat er door de Heilige Geest gedaan is in het hart. Want tot tweemaal toe staat het er in Johannes 4. De ure komt en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader zoekt ook de zulken die hem al zo aanbidden. En dan nog een keer in het volgende vers. God is een geest en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Wat betekenen die twee woorden in geest en waarheid? Nu, dat wijst er in de eerste plaats op dat het maar niet om een uitwendig bidden gaat. Kijk, als dat het was, dan had die Samaritaanse vrouw niet zoveel hoeven te veranderen. Dan had ze hooguit misschien een paar vormen moeten veranderen of de Bijbel wat nauwkeuriger moeten lezen. En dan tot ontdekking komen dat God veel meer is als dat ze ooit gedacht had. En dan zou ze in haar gebeden die andere aspecten ook hebben kunnen meenemen. Maar dan was het wel in orde geweest. Dan had de Heer Jezus moeten zeggen dat we hem moeten aanbidden. Helemaal overeenkomstig zijn woord en daarmee uit. Maar hij zegt het niet zo. In geest. En in waarheid. Het gaat er niet om wat je met je lippen doet en wat je met je mond doet en wat je met je handen doet en wat je met je knieën doet. Al mag dat allemaal ook van belang zijn. Natuurlijk in onze eerbied vouwen we onze handen en sluiten we onze ogen en buigen we onze knieën. Dat mag allemaal uitdrukking zijn van een stuk eerbied en van een stuk besef dat we met heilige dingen bezig zijn. En natuurlijk spreekt de mens als hij hardop bidt en natuurlijk gebruikt hij zijn tong en gebruikt hij zijn lippen. Dat hoort er allemaal bij, maar als het dat alleen maar is, dan geldt nog wat de Heere Jezus zei, ik citeer het zo pas al, dan naderen we tot hem met onze lippen, waar de Heere bij geïnteresseerd is. En wat hij, de kenner der harten, zien wil, is dat onze harten er ook in zijn. Onze geest onze ziel. En dat hebben de waarachtige bidders ook geleerd. David verstond dat in een tijd toen er nog volop offers gebracht werden. En toen de Heere die offers nog niet afgeschaft had. Want dat is pas gebeurd toen de Heere Jezus stierf en toen Gods eigen vinger het voorhangsel open scheurde. Eerder niet. Toen was daar de wet van Mozes. En die wet van Mozes die zei brandoffers en schuldoffers en dankoffers en drankoffers en nog veel meer offers. Naar de wet gebracht. Maar de ware bidders hebben toen ook al geleerd dat het in die offers en in de vormendienst niet zat. Ik denk aan David, toen hij echt ging bidden. En toen hij ging bidden ook vanuit de zelfkennis, maar daarover een andere keer. Toen hij ging bidden ook vanuit de godskennis. Toen heeft hij tot de Heere gezegd in de 51ste psalm, Heere, als u brandoffers vroeg, dan zou ik ze brengen. En als u zondoffers bracht, dan zou ik ze brengen. En David was in een situatie dat hij dat makkelijk kon doen. Hij kon wel, ik weet niet hoeveel geld uitgeven aan brand- en zondoffers. Maar hij heeft begrepen dat God voor alle dingen belang stelt in een ander soort offer. En wat voor offer is dat? Dat is het offer van het hart. Dat is het offer van de geest. Dat offer. Verbroken hart, verslagen geest, dat zult gij, o God, nooit verachten. En ergens anders zegt David, en dan spreekt hij in een heel andere taal, want dan is zijn ziel in een heel andere stemming, dan zit hij niet als een boeteling in het stof en in de as, maar dan is hij een bevoorrecht mens die reden heeft om de Heere te danken voor zoveel gunst bewijzen en voor de vergeving van zijn zonde. 103, zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten van ons de schuld en zonde weggedaan. En wat zegt hij dan? Zal hij dan volstaan met het naderen tot God met een dankoffer? Zal hij volstaan met het zingen van een danklied? Nee, hij haalt zijn ziel erbij en hij zegt, en gij, mijn ziel, loof gij hem bovenal. Aanbidden in geest, in het hart, in de ziel. En om dat te kunnen, heb je de geest nodig. De Heilige Geest. En moet een mens door die Heilige Geest vernieuwd worden. Daarom zeg ik, om echt te kunnen bidden is godskennis nodig. En is, de Heer Jezus wijst erop, onze catechismezin speelt erop, is ook nodig een vernieuwd hart. Een door de Heilige Geest vernieuwd hart. Moet een mens wedergeboren zijn. En dat is het probleem tegelijk van onbekeerde mensen die kunnen niet bidden. Die kunnen niet bidden. Niet in geest. En niet in waarheid. Dat is een stuk nood. Voelt u dat? U die nog onbekeerd bent. Voelt u dat? U kunt niet eens bidden. En moet die nood u niet uitdrijven tot God. Om de geest, opdat die geest uw hart zal veranderen, zal vernieuwen. En opdat die geest u zal leren bidden. Maar dan is daarmee niet in orde. Als we wedergeboren zijn, want dan zal diezelfde geest die de wedergeboorte werkt en die dat nieuwe leven schenkt ook voortdurend moeten ondersteunen. Dan zal die geest ons voortdurend moeten stimuleren. Dan zal die geest ons voortdurend moeten voorlichten. Dan zal die geest ons voortdurend ook op de binnenkamer moeten brengen. Onze nood ons doen gevoelen. Geloof schenken in de belofte God. Met andere woorden, die geest die het begin werkt. Die zal ook het leven dat hij gewerkt heeft voortdurend moeten onderhouden. Die geest die eens doet bidden en roepen tot God. Die zal voortdurend als de geest der gebeden die mens ook geestelijk moeten houden om hem op het woord te richten en om hem tot God uit te drijven en om hem zo voortdurend in geest en in waarheid te laten bidden. Nee, dan kunnen we nooit op eigen wieken drijven. En dan kunnen we nooit op eigen benen lopen. Dan zal Gods kind het altijd weer moeten leren dat hij zo nodig heeft. Dat hij zo afhankelijk is van de geest der vernieuwing. En niet alleen in dat opzicht, want dat hart moet niet alleen vernieuwd worden. Maar er staat in Jeremia 17 een ontzaglijk woord. En er zijn geen uitzonderingen op die regel. Arglistig is het hart. We hebben allemaal een verdorven hart en we hebben allemaal het hart van een huichelaar, van een toneelspeler. En dat komt in de wereld zo niet uit, want daar zijn de mensen meestal zoals ze zijn. Maar dat komt in de kerk uit. Want daar wordt zoveel toneel gespeeld, daar wordt zoveel gehuicheld, daar wordt zoveel vroomheid uitgedragen, terwijl ons leven niks is. En geen inhoud heeft. Daar wordt zoveel show opgevoerd. Daar zijn zondags zoveel vrome vormen en manieren die in de week totaal verdwenen zijn. Daar wordt zoveel gecamoufleerd en opgeverfd. Arglistig is het hart. En ook in ons gebedsleven blijkt dat. En wat moet er met dat hart gebeuren? Dat moet waar gemaakt worden. In geest en waarheid, zei de Heer Jezus toch? In waarheid. Dan moeten wij door het woord der waarheid waar gemaakt worden. Oprecht. De waarheid in ons hart hebben. Ongeveinsd. Eerlijk. Zonder die show en die vorm. Zonder het van de mensen gezien te willen worden. Zonder dat het ons gaat om een vrome naam en een mooie indruk te maken bij anderen. Zonder dat het om al die buitenkant gaat. Het gaat om waarheid. En gemeente, dat is het wat de Heilige Geest ons ook alleen maar kan leren. Ik zei u zo pas dat de Heilige Geest een mens wederbaart. Het is dezelfde Heilige Geest waarvan de Heer Jezus zegt, hij zal u in al de waarheid leiden. Zoals de slak in zijn huisje kruipt, zo moet een mens, een wedergeboren mens, in het huisje van de waarheid kruipen. In al de waarheid. Erin. Zo staat het er eigenlijk. Er helemaal in en er dus ook helemaal door omsloten worden. Om zo deel aan de waarheid te krijgen. En zo een oprecht mens te zijn. Een eerlijk mens. Eerlijk voor God. Dan hou je geen stand meer op. En dan doe je je niet mooier voor tegenover de Here. Maar dan wordt de mens ook eerlijk in de belijdenis. In de eerlijke belijdenis van al zijn ongerechtigheden. In de wetenschap dat God het toch al lang gezien heeft. Ik kan dat deksel er wel ophouden, maar de Heer heeft al lang onder dat deksel gekeken. En die heeft al lang gezien wat er aan goddeloosheid leeft daar. Zeg het eens eerlijk tegen hem. Dan wordt ook mens ook eerlijk tegenover zijn medemens. Gaat hij zijn zonden bekennen en belijden. Dan gaat hij het goed maken wat hij lange tijd zomaar heeft kunnen laten liggen. Waar hij overheen kon stappen, dat kan dan niet meer. Als een mens waar wordt, oprecht wordt, en dat is nodig om te kunnen bidden. Je kunt niet als een geveinsde tot God gaan. En dat probeerde Israël in de dagen van Jesaja. Je kon niet zeggen van Israël dat het een ongodsdienstig volk was. Je kon niet zeggen dat ze kerkverlaters waren. Dat ze de rug op de Here toekeerden en op het huis des Heren. Nee, leest u Jesaja 1 en u zult ontdekken dat de Here niet klaagt over het feit dat ze nooit meer in de tempel komen. Je zult ontdekken dat de Heere niet klaagt over het feit dat ze nooit meer tot hem bidden. Dat ze nooit meer offers brengen. Nee, ze brengen genoeg offers. En ze komen getrouw naar de tempel. En ze vermenigvuldigen zelfs het gebed, staat er. Ze vermenigvuldigen het. Maar de Heere zegt, hou ermee op. Dat tempel gaan, dat bidden, dat offeren. Zelfs al vermenigvuldigt u het gebed. Ik heb er geen behagen in. Waarom niet? De Heere zegt het. Uw handen zijn vol bloed. Ze zijn niet waar. Niet echt. Niet eerlijk. Uw handen zijn vol bloed. Gemeente, ziet u wel dat God er geen behagen in heeft als wij tot hem komen met bezoedelde handen, die we zelf niet eens zouden willen wassen. Met handen bedekt met bloed, waar we het bloed niet eens van zouden willen uitzuiveren. Met handen vol ongerechtigheid, die daaraan vast blijven houden. De Heere, de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, van harte aanroepen. Zijn er zulke mensen die dat kunnen? In geest en in waarheid God aanbidden. Zijn er mensen die dat kunnen? Nee. Nee, God heeft van de hemel nedergezien of er iemand was die hem zocht. En er was er geen één. Of er iemand was die hem aanbad in geest en waarheid. Maar er was er geen één. En toch zoekt de Vader zulken, zei de Heer Jezus tegen de Samaritaanse. De Vader zoekt ze. En hij vindt ze niet. Laat God het er dan bij? Nee, kijk eens in Johannes 4. God vindt ze niet. Hij zoekt ze wel, maar hij vindt ze niet. En dan? Dan laat Johannes 4 zien dat hij ze zelf maakt. Hier is een vrouw. Een halve heidin die God aanbidt en die niet weet wat ze aanbidt. Die in zonde geleefd heeft, in grote zonde. En God gaat haar tot zo'n aanbidster in geest en waarheid maken. Je vond er daar geen. Nee, maar hij besloot dat hij er dan zelf een zou maken. En daarom moest Jezus door Samaria gaan. Dat is het genadegeheim. Dus ze zijn er niet, maar hij zorgt dat ze er toch komen. Hij maakt ze zelf door zijn woord en geest. Is dat bij u ook het geval? Is uw hart zo vernieuwd door de geest? En bent u zo waarachtig aan de Heere en zijn dienst toegewijd? Dat u het weet in uw leven, dat u het kent de tijden, dat u echt voor hem mag buigen en dat u echt uw ziel hem mag opofferen. Dat daar is dat verbroken hart dat als een welriekende reuk voor het aangezicht van de Heere komt. Dat daar is als antwoord op het gebed. Ik praat niet over de verhoring, dat komt later nog wel eens. Maar dat er toch iets is als antwoord op het gebed. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. Ik heb al eens eerder gezegd en ik zeg het maar weer. En misschien zeg ik het volgende week wel weer. Als we weten wat echt bidden is. Als we dat uit de praktijk en uit de beoefening kennen, gemeente, dan weten we dat we niet echt gebeden hebben of we moeten contact met de hemel gehad hebben. En de Heere moet bemoeienissen met ons gehad hebben. Maar als dat ook het geval is, we kunnen er ons ongelukkig bij voelen als het voorbij is. En als we wel bidden en als we wel de gebedshouding aannemen en als we wel een gebedsplaats opzoeken en als we ook de gebedsvorm wel in acht nemen. We kunnen ons zo ongelukkig voelen als we geen contact kunnen krijgen. Alsof het lijkt alsof de Heere zich verborgen houdt. We kunnen ons zo ongelukkig voelen en zo overhoop voelen van binnen. als we die gemeenschap met de Heere niet kunnen beoefenen. En we zeggen met de dichter, och wierd ik derwaarts weer geleid. Naar dat punt, naar die tijd, naar die plaats, toen ik God mocht aanschouwen in zijn heiligdom. En toen ik mijn hart kwijt kon aan hem. En toen zijn woord in mijn ziel klonk tot vertroosting en bemoediging. Och, wierd ik derwaarts weer geleid. Maar wie dat kent, zulke tijden, die weet ook dat hij dan adem haalt in het voorportaal van de hemel. Amen. We zingen Psalm 25, het 10e vers. Heere, wij willen uw grote naam danken voor uw woord, voor uw openbaring, voor wat u van uzelf gezegd hebt. Dat het nu mogelijk is om u te kennen, Heere. Ach, maak ons getrouw in het onderzoeken van uw woord, in het waken, in het bestuderen en mediteren. Zoals we straks nog gaan zingen met elkaar. En mogen we dat dan echt uit de grond van ons hart kunnen zingen. Ik heb in mijn hart uw rede weggelegd. En geef ons door uw Heilige Geest ook dat nieuwe hart. Dat geestelijke bestaan. Dat tegelijkertijd ook een waarachtig bestaan is. Een eerlijk gemaakt hart. Heere, wat hebben we toch nodig? Uw werk. Zijn we toch arm en ellendig als we dat missen? Wat komt er dan van ons terecht, Heere? Mensen in onze natuurstaat, geesteloos, vol geveinsdheid, vol arglistigheid, schuldig en blind en in de duisternis. Maar wilt u het werk der verlossing doen? Wilt u het beginnen? Wilt u het voortzetten? Wilt u het voleindigen? En wil ons door uw geest dat onderwijs geven dat we nodig hebben om waarachtig te kunnen bidden. Bidden, zodat ons bidden Gode aangenaam is. En zodat we ook vertrouwen mogen hebben dat dat bidden onzerzijds door God om Christus wil verhoord wordt. Heere, zegen ons ook verder. We gaan deze plaats verlaten. Het wordt weer werkweek. We worden weer geroepen tot allerlei arbeid. Laat de zondag niet, als hij voorbij gaat, tegelijk ook het einde van onze godsdienst zijn. Uw Heilige Geest, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119. Het 6e vers, ik heb in mijn hart uw rede weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonde. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.